Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 21. En daarvan het vierde en vijfde vers. Hij heeft door God van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En ook het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Dat zijn de versen 4 en 5 van Psalm 21. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 19 van de Heidelberger Catechismus. We noemden nu zondag 19 en zingen in aansluiting daarop van Psalm 30, het achtste vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Het achtste vers van Psalm 30, nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Antwoordde: wel, Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Vraag 52. Antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 16. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 15. De schriftlezing vindt u in Johannes 16, de versen 1 tot en met 15. Daar zegt Jezus tot zijn discipelen: deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de uur komt dat een ieder die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij: waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid: het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u verkondigen. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Johannes 16, vers 8 tot en met 11. Vers 8 tot en met 11, waar wij onze tekstwoorden lezen. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. Gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wat is het een groot voorrecht dat we in uw huis mogen zijn. De plaats waar u zich laat ontmoeten. Waar u tot ons spreekt door uw woord. En geef dat wij beseffen wat dat betekent, dat u als de hoog en verheven majesteitelijke Heere, de eeuwige God, spreek tot zondige mensen. Mensen die verdienen dat u nooit naar hen om zou zien. Hoe verschrikkelijk is toch onze keuze geweest. Wij die de dood verkozen hebben boven het leven. Wij die gezondigd hebben, zoals uw woord daarvan getuigenis aflegt. We hebben allen gezondigd. En we derven de heerlijkheid Gods. Wat ons betreft is er dus geen verwachting. En u zou recht handelen, Heere, als u nooit meer naar ons zou omzien. En wat blijkt nu? Het tegenovergestelde is het geval. U hebt ons al opgezocht. Toen we nog maar net het levenslicht hebben aanschouwd. U bracht het teken en zegel van uw verbond aan onze voorhoofden. Als het beste bewijs dat u alleen maar onze zaligheid en ons leven bedoelt. Immers dat doopwater wees heen. Naar de prijs die u, o dierbare heiland, wilde betalen. Om zondaren met uw hemelse Vader te verzoenen. En daartoe bent u naar deze wereld gekomen. En de prijs van uw bloed was nodig om dat bloed der verzoening aan onze voorhoofden vast te maken. Daar hebt u de belofte geschonken dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En u hebt dat bloed willen storten. U hebt het heilswerk volkomen volbracht. De weg naar het paradijs Gods geopend. En toch. U bent gekomen, Heere, om dat alles te volbrengen. En als u nu uw geest niet uitstort in onze harten. Dan gaan we eraan voorbij alsof het nooit heeft plaatsgevonden. En daarom komen wij u smeken, Heer, om die geest die in al de waarheid leidt. De waarheid aangaande onszelf. En de waarheid aangaande uw grote genade in en door de Heer Jezus Christus. U bent zelfs weggegaan van hier, tot ons voordeel. Het is uw nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo kan de trooster niet komen. Maar die gekomen zijn, en hij is gekomen. En wat zijn werk is, dat zullen we vanmiddag horen vanuit uw woord. En we komen u bidden, heren. Laat dat woord zijn krachtige werking doen onder ons, hier in uw huis en thuis met ons verbond. Velen van de gemeente luisteren met ons mee op dit ogenblik. En laten de oren maar gespitst eens worden en de harten geopend, opdat dat woord zijn krachtige werking zal doen in ons binnenste. Tot bekering waar wij tot nu toe weigerden om te buigen voor u. En heren, tot vertroosting en bemoediging als we ons aangevochten en bestreden weten. Als ons geloofsleven op een laag pitje staat, zoals we dat dan noemen. Maar ook om dat geloof meer en meer te bevestigen. Door de kracht van uw woord en de bediening van uw Heilige Geest. Opdat niet de twijfel ons zal overmannen. Maar dat wij in het geloof op u, o Heer Jezus Christus, mogen zien. In wie toch ons heil alleen is. Zeg tot mijn ziel, in mijn geween ziet, ik ben uw heil alleen. Heren, maak het wel in spreken en in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Mag uw naam verheerlijkt worden. En mag dat woord voor ons eten en drinken zijn. We bidden het u alles, in Jezus' naam. Amen. Ik heb nog een enkele mededeling voor u. Allereerst betreffend het zogenaamde woensdagavonduurtje. Graag wijzen u op de uitzending van DV woensdagavond om 7:00. Dan zal er een meditatie worden gehouden van wijlen dominee E.F. Vergunst over Romeinen 8, vanaf vers 18 tot 22. Overdenking die wordt gelezen door broeder Van der Wal. De muziek wordt verzorgd door de familie Soare. Verder is er een rondleiding door de kerk door broeder Bolgerman. In verband met de vacature van ouderling in wijk 7 wil de kerkenraad graag die vacature vervuld zien aan de leden van wijkgemeente 7, wordt daarom gevraagd uiterlijk 15 juni bij de scriba van wijk 7 namen van broeders in te dienen, zodat door de kerkraad een tweetal kan worden gesteld. En wat de collecte betreft, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de stichting Vrienden van de Hoop. De tweede is bestemd voor het onderhoud van de Augustijnenkerk. En de derde voor het werk van de kerkrentmeesters. Tot en met december 2020 zijn de bijdragen in de zendingsbussen bestemd voor het werk van Johan en Renate Brugmans. Op de website en de nieuwsbrief vindt u de gegevens om uw bijdrage aan de collecte over te kunnen maken. De kerkenraad is dankbaar dat u dit in de afgelopen periode ook trouw hebt gedaan. Alle collecten van harte aanbevolen. Tot zover de mededeling. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 87 en daarvan de versen 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. God zal zichzelf bevestigen en schragen en dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Het zijn de versen 3, 4 en 5 van Psalm 87. Gemeente, wat een liefde spreekt er toch uit de tere zorg van Jezus voor zijn kerk met het oog op zijn naderende heengaan. Zijn heengaan, dat is zijn hemelvaart. Om naar huis te gaan, naar het vaderhuis. Met zijn vele woningen, wat zal hij er naar verlangd hebben? Nou, dat zijn heilswerk volkomen is volbracht geworden. Hij heeft het ook uitgeroepen, het is volbracht, Vader, het doel is bereikt. Alles wat er bij u te doen was om zondaren zalig te maken, is nu gereed. En nu mag hij naar huis, als de hemelse bruidegom. Naar het vaderhuis, om voor zijn bruid plaats te bereiden. Wie voor ons kent niet zijn ontroerende woorden. Er is vanmorgen uit het hoofdstuk gepreekt, heb ik begrepen, Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd, dat zegt hij tegen zijn kerk. Tegen zijn beminde, tegen zijn bruid. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan ook nog. Ik zal de Vader bidden. En daar is over gepreekt vanmorgen. En die zal u een andere trooster zenden. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. En al die woorden die Jezus gesproken heeft, is erop gericht, opdat we zouden geloven dat zijn heengaan geen zaak is van verdriet. In vers 22 van ons teksthoofdstuk zegt hij tegen zijn discipelen: gij hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap wegnemen. Ze zullen het gaan ervaren, wat wij ook samen gezongen hebben. Uit Psalm 30, ge hebt een weeklacht. En geschrei verandert in een blijde rijm. En zak ontbond en mij weer met vreugd om God, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. En zo is het ook gebeurd. Want wat gebeurde er nadat Jezus zegenend van hen was opgenomen in de hemel? In Lucas 24 staat, en ze aanbaden hem, en ze keerden weder naar Jeruzalem, en dan komt het met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Met vreugd om God, opdat mijn eer niet zwijgt, zo klinkt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wat zullen ze zich toen de woorden van de Heer Jezus herinnerd hebben? Ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. O, hier zien we ook weer zo de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heeft hij eerst gezegd dat de Vader de Heilige Geest zal zenden? Heeft hij eerder gezegd dat de Vader de Heilige Geest zal geven? Hier zegt hij, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Ik en de Vader zijn één. Wat een geweldige gedachte is dit. Jezus weet het, als ik wegga, dan zal ik mijn geest zenden. Dat is die geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die Heere is en die levend maakt. Alle nadruk valt hier in onze tekstwoorden op die geest die door Jezus zelf gezonden is geworden. En dan zegt Jezus in onze tekstwoorden, en die gekomen zijnde, letterlijk staat er, de gekomen zijnde die daar. Die geest wordt aangewezen door Jezus, die geest, die daar. Alle nadruk valt dus op het werk en de persoon van de Heilige Geest. Nou, die gekomen zijnde, die daar, die zal de wereld overtuigen, zegt Jezus, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan zegt hij daarbij, om dat nader te preciseren, om duidelijk te maken, van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik op mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Jezus spreekt hier over een wereld die in het boze ligt. Een wereld. U moet goed bedenken dat Jezus deze woorden spreekt in de Paaszaal. 24 uur later zal hij er niet meer zijn. In dat licht hebben we naar deze woorden te luisteren. En Jezus zegt, die wereld die mij veroordelen zal. Die wereld die mij verwerpen zal. Jezus heeft al meerdere keren een aanklacht tegen deze wereld. En dan met name ook tegen de godsdienstige wereld van die tijd uitgesproken. Ik denk aan de woorden van Jezus in Johannes 12. Daar spreekt hij ook over die wereld waarover hier gesproken wordt. Ik ben een licht, zegt hij. In de wereld gekomen. En luister toch goed wat hij zegt. Ik ben een licht. In de wereld gekomen. Opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijft. Daar is hij nou voor gekomen. U die met ons meeluistert. Laat dat woord nu eens ingaan in uw oren. Zo heeft Petrus gesproken op de Pinksterdag. Het is de bedoeling dat u hoort wat Jezus zegt. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben. Die zullen leven. Die alleen. Die in mij gelooft zal in de duisternis niet blijven. Indien u met mijn woorden gehoord en niet geloofd heeft. Ik oordeel hem niet, zegt Jezus. Want ik ben niet gekomen in deze wereld om te oordelen. Nee, mijn woord zal hem oordelen. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt. Heeft die hem oordeeld het woord dat ik gesproken zal hebben. Zal hem oordelen ten laatste dag. En dan niet te vergeten de woorden van Jezus in Johannes 15. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel, dat wil zeggen, nu hebben zij geen excuus voor hun zonde. En dan wordt in onze tekst het werk van de Heilige Geest voor ogen geschilderd. Als een terechtzitting waar gehandeld zal worden tijdens de zitting over zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat beeld van een terechtzitting, dat komen we in het Oude Testament ook al tegen. Ik denk aan Zacharia 3. Daar staat Jozua als representant van het hele volk van Israël voor de Heer. En hoe staat hij daar? Met vuile kleren. Hij is niet om aan te zien. En de Satan die grijpt die gelegenheid aan. Die wijst hem op die vuile kleren. En misschien herken je dat ook wel vanuit je eigen leven. Dat die Satan op je nek zet en zegt, joh, wat ben jij voor man? Wat ben jij voor een vrouw? Wat heb je al niet gedaan? Wat heb je al niet op je geweten? Zodat de moed je in de schoenen zal zinken. Maar oh, wat heerlijk is het dan om te lezen dat daar de engel des Heren is. Terwijl Satan hem aanklaagt vanwege zijn vuile kleder. Is daar de engel des Heren. Die als de pleitbezorger, als die hemelse advocaat tegen de Satan zegt. Heer, scheld u, gij Satan, maak dat je wegkomt. Oh, en dan neemt hij het op voor die Jozua, voor dat volk. Dat schuldig staat, laat dat duidelijk zijn. Doet die vuile kleren maar uit. En geef hem reine kleren. En geef hem reine hoed. O, dan mag daar dat volk voor hem staan. Als een bruid versierd voor haar man. Wie had dat nou ooit kunnen denken? En dan ga ik naar Jesaja. Je was me misschien al voor. Zeg, oh ja. Daar, zegt de Heer, kom dan tot dat schuldige volk. Waarvan in de beginversen gezegd wordt in Jesaja 1, een os kent zijn bezitter en de ezel de krib van zijn heer. Maar mijn volk heeft geen kennis. Tegen dat volk, zegt de Heer, bij monden van de profeet Jesaja, kom dan. Laat ons te samen richten, al waren uw zonden als gelaak. Zou je maar gezegd worden, kom dan en laat ons te samen richten. De schrik slaat u toch om het hart. Moeten we dan niet denken aan Psalm 130? Zo gij in het recht zult treden, o Heer, en gadeslaan aan zo'n gerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Nou, dat is een retorische vraag. Het antwoord is al gegeven. Ik niet. Ik niet. Maar nee. Ja, daar is vergeving. Altijd u geweest, hoor maar. In Jesaja 1, kom dan. Laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En dan hier, op deze terechtzitting waarover Jezus spreekt, wordt het overspelig, ongehoorzaam en tegensprekende volk van Israël door de Heer ter verantwoording geroepen. En dat zal gebeuren bij de komst van de Heilige Geest. En dan zal die Heilige Geest die van God uitgaat, van de Vader en de Zoon, niet als rechter vrijspreken. Maar hij zal, zeg maar als aanklager, als officier van justitie, de wereld aanklagen, zo lezen we onze tekstwoorden. En dat geldt zowel de Joodse wereld, dus de wereld van de godsdienst, van het Jodendom van die dagen. Maar dat geldt evenzeer de wereld van het heidendom. En zo is dat woord nog steeds actueel. Als hier wordt geschreven dat die Heilige Geest gekomen zijn en de wereld zal oordelen, dan is dat de wereld van de godsdienst ook vandaag. En de wereld die nog in de blindheid van het heidendom leeft, of weer voor de blindheid van het heidendom heeft gekozen. En nu gaat die Heilige Geest, zo lezen we onze tekst, de wereld overtuigen. Er staat er voor het woord wereld het woord kosmos. En dat betekent heel de wereld van mens. En dan is het ook zo mooi om te weten dat Jezus voor zijn hemelvaart nog zal zeggen tegen zijn discipelen: ga dan heen in de hele kosmos, in die hele wereld van mens, en predik het evangelie aan alle creaturen. Nou, aan die wereld gaat de Heilige Geest werken. Die wereld zal de Heilige Geest overtuigen. Die geest daar zal de wereld overtuigen. En dan overtuigen ook in de betekenis van terechtwijzen. En daardoor ook beschamen en bestraffen. En dit overtuigen zal de Heilige Geest met zoveel zeggingskracht doen, dat er niets tegen in te brengen is. Die hele schepping wordt als het ware opgeroepen. Denk eens aan Psalm 49. Waar het zo prachtig bezongen wordt: gij volken, waar geen de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luister naar dit woord. En dat is het woord van de Geest. En daarom laat nu eens alle jama's verstommen, want die Geest die gaat wettig en overtuigend bewijs leveren, zodat het ongeloof zal verstommen. En dan maar om één doel te bereiken: dat wij tot geloof en bekering zullen komen, voor het eerst en weer opnieuw. En dan zal die Heilige Geest dat wettig en overtuigend bewijs gaan leveren aan de hand van overtuiging van zonde, overtuiging van gerechtigheid en overtuiging van oordeel. Er staat hier: hij zal overtuigen van zonde. Enkelvoud. Omdat ze mij niet geloofd hebben. Als wij over zonde spreken, denken wij in de eerste plaats natuurlijk aan overtreding van Gods heilige wet. In de catechismus wordt het ook zo mooi verwoord. Als daar gesproken wordt, als een ziel die tot geloof mag komen wetenschap heeft van het feit dat hij tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd heeft en geen van die gehouden heeft, en nog steeds tot alle boosheid geneigd is, God nochtans, dat is dat des niet het tegenstaande overmid, God nochtans, alleen om de verdiensten van de Heer Jezus Christus, mijn zonde vergeven heeft. En dat zijn dan al de zonden. Maar hier wordt over één zonde gesproken. Nou kijk, dit is de enige zonde die ons buiten de gemeenschap met God houdt. Het ongeloof. Luther noemt het niet voor niets, het vervloekte ongeloof. Het ongeloof is vijandschap tegen God. Dat is het verzet maar blijven vasthouden. Gij wilt in mij niet geloven, zegt Jezus. O, dat is dat ongeloof waar de Heilige Geest van overtuigt. Van zonde staat er dan, omdat ze in mij niet geloven. Dan zegt Kolbrugge zo mooi, al die andere zonden zijn poppenzonden. Vergeleken met wat hier gebeurt. En hoe bijzonder klinken dan deze woorden uit de mond van Jezus, nietwaar? Want het gaat hier over hem. Kijk, als er één is geweest die dat aan den lijve ondervonden heeft, dat ze in hem niet geloofden, dan is hij het wel geweest. Zelfs zijn eigen broers geloofden niet dat hij de Messias was. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Wat een verzet en wat een tegenstand heeft hij opgeroepen. Menig keer zijn ze onderweg om hem gevangen te nemen en te doden, maar dan ontwijkt hij zijn vijanden, omdat zijn uren nog niet is gekomen. Omdat ze in mij niet geloven. En dan moet u weten met welk doel dat hij naar de wereld gekomen is. Want hij is niet alleen heen gegaan, maar hij is allereerst gekomen. Hij is gekomen om heen te gaan. En dan is God mens geworden. Waarom? Omdat hij in u en mijn natuur zou betalen wat u en ik op ons geweten hebben. Hij heeft de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Zo beleidt de Heidelberger Catechismus. Daartoe is hij gekomen. En met welke liefde heeft hij dat gedaan. Met eerbied gesproken, hij was niet te houden. Als dan het moment daar is dat inderdaad zijn vijanden hem zullen arresteren, dan is hij toch degene die zegt dat zijn uur is gekomen in het hoge priesterlijk gebed dat hij gebeden heeft. In de Pascha herinnert hij zijn vader eraan. Zo zet hij zijn gebed in dat het uur nu is gekomen. En dan legt hij zijn hart open voor zijn vader. En zo gaat hij met zijn discipelen de vijanden tegemoet. Staat op, zegt hij. Laat ons van hier gaan. Want degene die mij verraden zal, is nabij. En dan gaat hij voor zijn kerk staan. Oh, wat een prachtig moment, nietwaar? Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wat neemt hij toch op voor zijn discipelen, die nog niet één uur met hem hebben kunnen waken. Mijn liefde en ijver brandt. In het avondmaalsformulier staat dat zo heerlijk beschreven. Dit deed ik voor u. Waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Nou, dat alles heeft hij gedaan in zijn komst naar deze aarde. En ze wilden niet in hem geloven. Nou, daar zal die Heilige Geest van gaan overtuigen. Dat deed hij toen. En die wereld van de godsdienst en de wereld van het moderne heidendom is nog steeds niet veranderd. Ik zal overtuigen, die geest althans, mijn geest, zal overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloven. Het staat ook in de tegenwoordige tijd. Dat betekent dat dat een doorgaand werk is. Het is niet alleen de zonde van toen, het is ook de zonde van nu. Het niet in hem geloven. U weet dat in het paradijs, nadat de mens gezondigd heeft, zich verborg voor zijn God. En dan klinkt daar die schreeuw om de mens. En de Heere God riep Adam. Waar ben je? God was zijn mens kwijt. Hoor, niet dat hij niet wist waar hij zat. Maar hij was de mens kwijtgeraakt aan de zonde. Dat is opstand tegen God. Ze hebben God niet op zijn woord geloofd. Daar is het allemaal mee begonnen. De oren te luisteren gelegd naar de mond van de vader der leugen. En dan weet u dat de Heere God toen al beloofd heeft dat hij de overste van de wereld, dat is de duivel, de kop zou vermorzelen in en door dat zaad dat door hem verwekt zou worden, de Heer Jezus Christus. En dat moment is aangebroken. Hij zal die weg gaan. En daar zullen we zo van horen als er over het oordeel wordt gesproken. Maar wat heerlijk, waar God eerst moet roepen. En God riep Adam, waar ben je? Dat nu in die tweede Adam ik hem, dat is de Heer Jezus Christus, hoor zeggen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. O, dan worden we toch in de armen van deze Christus gedreven, nietwaar? Kom dan daar vandaan waar u, waar jij je verscholen hebt. Is er enige reden om uit de doorboorde handen van Christus te blijven? Ach, ziet, hier is hij. En hij zegt het. Nou ben ik je heil alleen. Verwacht nu maar niets meer van jezelf. Het is niks en het zal ook nooit iets worden. Maar Christus is ons alles. Wie mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heer. O, zouden we dan nog consequent blijven weigeren. Om tot hem te gaan. Zie je wat ongeloof ten diepste is. Vijandschap tegen God. Niet te willen horen naar de stem van de Zoon van God. En die vijandschap, dat weten we allemaal, is zo ver gegaan dat de Heer Jezus veroordeeld werd tot de dood van het kruis. En daar hangt hij. Dat is nou alles. Vrucht van het ongeloof. O, laat het toch niet in ons gevonden worden dat wij dat ongeloof bagatelliseren. Je hoort dat natuurlijk heel veel. Ja, maar een mens kan zomaar niet geloven. Nee, maar ga nou eerst maar eens ontdekken wat ongeloof is. En dat wordt ons geprekt. Dat die geest dat laat zien is een overtuigende werking. Omdat ze in mij, dat is in de Heer Jezus, niet geloven. Omdat je mijn bloed veracht. Omdat je niet door mijn bloed gereinigd wil worden. Omdat je niet wil dat ik je zou bekleden met de mantel der gerechtigheid. Je wil nog in je vuile kleren jezelf handhaven voor mij. O, bedenk dit. Dat zelfs onze beste werken voor God zijn als een wegwerpelijk kleed. Alles wat niet uit het geloof geschiet, zegt de schrift, dat is zonde. En hoe gaat God dat nou oplossen? En daar kunnen we natuurlijk, want het gaat hier over de komst van de Heilige Geest. Dan hebben we natuurlijk het Pinksterfeest. Ja, als het meest aansprekende beeld hoe die geest werkt. Zo heeft de Heer het ook beloofd en bedoeld. En dan gaat hij die Heilige Geest uitstorten. Die geest daar gekomen zijnde. Nou, dan komt hij met de uitstorting van de Heilige Geest naar de belofte van de Heer Jezus zelf. En dan neemt die geest dat overtuigende werk ter hand. En dan gebruikt hij daar Petrus voor. Dat is ook alweer zo bijzonder, niet waar? Juist die discipel die gezegd had, Jezus, ik ken die man helemaal niet. Jawel, jawel, nee. En dan gaat hij vloeken. Ik ken hem niet. Volkomen vreemd. En dan gaat hij zelfs een valse eed zweren. Mijn eed. Nou. De kracht van de Heilige Geest zal over u komen. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat gebeurt op de Pinksterdag. Dan gaat de Heere deze Petrus gebruiken. Dan moet je eens luisteren. Die geest gekomen zijn zal de wereld overtuigen van zonde. Luister hoe die dat doet. Dan mag hij daar staan. Als de openbare aanklager. Van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Dit is de aanklacht. Van Gods wegen. Gij Israëlitische mannen. Hoor deze woorden. Jezus. Dan als er een, de man van God onder u betoond. Door krachten en wonderen en tekenen. Die door God door hem gedaan heeft. Die God door hem gedaan heeft. In het midden van u. Gelijk gij ook zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood gehouden zou worden, zo weten dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus. Die gij gekruisigd hebt. Dat is de aanklacht. Van Gods wegen. Door de Heilige Geest. Bij monden van Petrus. En als ze dit hoorden. Werden ze verslagen. Doorstoken. In het hart. Nu wordt die belofte vervuld. Die geest gekomen zijnde, die geest daar, die zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloofd hebben. Wat komt dat heerlijk hier in openbaar? En wat heeft dat ook een zegenrijke uitwerking? Gods belofte is heerlijk vervuld. Amen. Gode, zij de Heer. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Bekeert u en een ieder van u. Worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En moest kijken wat er gebeurt in optocht naar het doopwater. 3000 worden door het bloed van de Heer Jezus Christus gereinigd van alle zonde. Deze geest gekomen zijn zal de wereld overtuigen van zonde. O, wat zijn ze dan de weet gekomen. Dat alle mensen leugenachtig zijn en zij wel het allermeest. Maar hoe hij nou, dat is de Heer Jezus Christus. Als de waarheid zelf, als die getrouwe getuige. Nu door zijn woord en geest hen inwint voor zijn werk. O heerlijk, als we in ons persoonlijk hart en leven daar weet van mogen hebben, gemeente. En dat is ook nodig. Die overtuiging. Dat wij de waarheid genegeerd hebben. Dat is het ongeloof. En de leugen gelooft. Dat is ook ongeloof. O, het verzet zich alles tegen de Heer. En vandaar dat hier ook staat. Maar wie in hem niet gelooft, die is al veroordeeld. Bedenk dat het licht nog nooit zo helder geschenen heeft als nu. Want die geest die heeft ook de harten van die discipelen verlicht. U weet, zij hadden er zelf ook totaal geen zicht op. Maar op de Pinksterdag, ja, dan mag die zonne der gerechtigheid en al zijn heerlijkheid gaan schijnen. Opgaan in hun zielen. En mogen ze vanuit de volheid van hun gemoed spreken tot deze scharen van mensen. Calvijn die zegt het zo mooi. Deze geest zal aantonen. En de overtuiging wekken. Dat buiten Christus de zonde heerschappij voert in de wereld. Kortom. De verdorvenheid en de boosheid van de menselijke natuur. Wordt hierin veroordeeld. Opdat wij niet zouden denken. Dat er in ons buiten Christus. Ook maar één druppel gerechtigheid te vinden zou zijn. Nou, dat is nou die overtuigende kracht van de geest. En ik hoop dat ze daarmee instemmen. Zeg, Heere, ik moet het echt van u hebben. Van u alleen. Als dat nou het korte antwoord is over alles wat je gehoord hebt. Heere, waar dan heen tot u alleen. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Dat Buiten Jezus kan ik voor u niet bestaan, Heere. Ik heb u zo onmisbaar nodig. En dan komen we bij de tweede aanklacht. Deze geest overtuigt ook van gerechtigheid. En dan met die mooie reden daarbij, omdat ik heen ga tot mijn Vader en u mij niet meer zult zien. Ook weer overtuiging, hè? Dat wil zeggen dat alle jama's verstommen. Het gaat hier om gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is dat wat recht is voor God. En als er nu één rechtvaardig was en is, dan is dat de Heer Jezus Christus, niet waar? We lezen van hem dat het zijn eten en drinken was om de wil van zijn hemelse Vader te doen. We lezen van hem dat hij gehoorzaam geweest is tot het einde toe. Hij heeft het tegen alle mensen kunnen zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Niemand. En juist hem, die volkomen rechtvaardig, is zoveel onrecht aangedaan. Ik denk dat we allemaal eens een keer een moment in ons leven hebben meegemaakt dat je onrecht is aangedaan. Als je dat werkelijk is overkomen, dan vergeet je dat nooit meer. Jezus heeft niet anders meegemaakt dan dat. O, wat is hij toch een gehaat mens geweest. Juist omdat hij de rechtvaardige was. Hij paste niet in deze wereld. Hij heeft alleen maar ergernis opgewekt. Alleen daar, waar de kracht van zijn woord plaatsvond. Ja, daar werden zondaren ingewonnen voor hem. En zo gaat het nog. Maar nogmaals, als je onrecht is aangedaan, wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Dat is een grote lijdensweg geweest van het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven toe. Maar waar allermeest, zegt ons belijdenisgeschrift, de Heidelberger Catechismus, in zijn bitter lijden en sterven. En daar zie je hoe hij volkomen ten onrechte ten dood wordt veroordeeld. En dan, ja, zowel door de kerkelijke rechtbank als zeg maar door de aardse rechter Pontius Pilatus. Geen schuld in de mens te vinden en nochtans toe te laten dat hij de kruisdood gaat sterven. Wat een onrecht. Als het je aangedaan is, vergeet het je niet meer. Ik was een kind van 12. En ik werd beschuldigd van diefstal. Het was absoluut niet gebeurd. Ik zie me nog stampen in de hal van de school. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Maar ik kon de directeur van de school niet overtuigen. Dan zijn we ruim 60 jaar verder en ik weet het nog. Onrecht. Terwijl natuurlijk genoeg andere dingen wel verkeerd gegaan zijn in mijn leven. Maar dat moment absoluut niet. En dan bij Jezus. Nooit geen zonde gehad of gedaan. De heilige en rechtvaardige. Die tenslotte als een godslasteraar wordt veroordeeld. Omdat hij zichzelf, zo wordt er dan nog bijgezegd, Gods zoon gemaakt heeft. Maar ja, ze kunnen hem zelf niet straffen, dus dan hebben ze Pontius Pilatus voor nodig. Nou, daar komt Petrus op terug, hoor. Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. Luister maar wat hij zegt in zijn Pinksterpreek. Gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. En hij begeert dat voor uw man, die een doodslager was, nota bene, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood. Is dat overtuigend bewijs van gerechtigheid of niet? Moet eens kijken. Jezus staat hier nog voor zijn bitter lijden en sterven. En hij moest luisteren wat hij hier zegt. Die geest gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot mijn Vader. Wat een geloof, wat een geloof. Hij gaat naar zijn Vader, buiten kijf,
Hij moet naar Gethsemane. Hij moet naar Caiaphas. Hij moet naar Pontius Pilatus. Hij moet naar Herodes. Hij moet naar het kruis. Hij moet naar het graf. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot mijn vader. O lieve christenen onder ons, die waarlijk christen mag zijn. Je het eigendom van Christus mag weten. We gaan naar huis. We gaan naar hem toe. Die meer verlangt naar u, naar jou en naar mij. Als dat ik verlang naar hem. O, wat een wonder, hè. Maar ach, wij vallen hem nooit tegen. Dat is zo rijk en zo heerlijk te weten. Hij weet wat maaksel we zijn. Hij kent van ver onze gedacht van gerechtigheid. Omdat ik tot mijn vader heen ga. En ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij was er al mee bezig direct na zijn opstanding, nietwaar? Prachtig om te horen, dit is er nog maar net uit dat graf. En dan zegt hij, ik ga heen tot mijn vader. En tot uw vader, zie je hoe hij onmiddellijk zijn kerk daarbij betrekt. Hij gaat niet alleen, hij neemt zijn kerk mee. Weet je wat Paulus daarvan zegt? Dat we met hem in de hemel gezet zijn. Hij is het zekere pand dat wij ook helemaal daar zullen zijn waar hij is. Daarom hebben die mannen ook gesproken over zijn wederkomst op de Olijfberg. Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt zien heen en varen. Kun je nou begrijpen dat ze in aanbidding naar huis gegaan zijn? En met grote blijdschap, lovende en prijzende God. Wat een, ja ik zal haast zeggen, wat een geheimnissen. Die goddelijke gerechtigheid waarover hier gesproken wordt. Dat getuigenis van de geest. Jullie hebben de heilige en rechtvaardige verloochend. Maar God heeft hem opgewekt, zegt Petrus dan. En heeft hem door zijn rechterhand verhoogd. En heeft hem uitermate zeer verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle namen. En heeft tot hem gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben, tot een voetbank, uw voeten. Dus, dat hij is opgenomen in heerlijkheid, dat hij thuisgehaald is door zijn hemelse vader, is het heerlijke bewijs, dat alle gerechtigheid in hem is. En wie nu in hem gelooft, mag zijn gerechtigheid ontvangen. Dat is nou die zalige ruil waarover Luther spreekt, hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd u buitenweer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Daarom is hij nu aan de rechterhand van de Vader gezeten. Als die heilige en die rechtvaardige. En dan troost hij zijn discipelen daar ook nog bij. Dan zegt hij dat zij hem niet meer zullen zien. Dat is het bewijs. Ik word opgenomen in heerlijkheid. Ik zal straks bij mijn hemelse Vader zijn. Zul je daaraan denken. Dat mijn hemelvaart het beste bewijs is. Dat mijn hemelse Vader al zijn welbehagen heeft in mij, de heilige en de rechtvaardige. En besef dan dat ik opvaar tot mijn Vader en tot uw Vader, tot uw God, tot mijn God en tot uw God. Nou, dat getuigenis dat klinkt ook door op die Pinksterdag. Prachtig. En dan grondt Petrus dat op de schriften. Hij heeft daar al dat Joodse volk voor zich. Ja, luister eens wat hij dan zegt. Deze Jezus heeft God opgewekt. Waarvan wij alle getuigen zijn. ze hebben hem ontmoet, nietwaar? Meerdere keren aan zijn opstanding. En dan, zegt hij, en dat hebben ze ook gezien, hij dan, door de rechterhand Gods, verhoogd zijnde. En dan komt de bewijsvoering vanuit het Oude Testament. Psalm 110. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. En dan de toepassing. Zo weten dan het ganse huis van Israël, zie je, dan wordt er niemand uitgesloten van al die vijanden die daar staan. Zo weten dan het ganse huis van Israël dat God hem tot zijn Heere en Christus gemaakt heeft. Wat een boodschap. Nou, die gerechtigheid, die wordt ook vanavond weer aan ons aangeboden. Hij mijn zonde. McShane heeft het zo gezegd, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Paulus heeft het zo verwoord. Hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Luther zegt ergens in een preek. God zegt, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? Jij mijn zonde. Of u mijn zonde. En ik uw gerechtigheid. En nu volgt de derde overtuigende bewijs van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. U weet het, dat Jezus is veroordeeld vanwege godslastering. Hij is des doods schuldig en ze dachten daarmee echt het recht aan hun kant te hebben. Maar de Heilige Geest zal hun overtuigen dat zij door deze manier van doen het oordeel over zichzelf hebben gehaald. De duivel, de grote tegenstander van Christus, de overste van deze wereld, die dacht natuurlijk zijn overwinning behaald te hebben. Laten we eerlijk zijn, als daar de zogenaamde koning der Joden naakt aan een vloekhout hangt, als een machteloze. Ja, Satan dacht dat hij het voor elkaar had, nietwaar? En hij heeft de spotters ook aangedreven, nou als je het nou bent, als je nou die Messias bent, komt dan van het kruis af. Dan zullen we in je geloven. O, je hoort hoe deze slang bezig is, nietwaar? En wat zal het ook tekeer gegaan zijn in die godsverlating van Jezus. De hel heeft gevochten om hem. Voor eeuwig uit te schakelen. Maar weet u, in Genesis 3 stond het al. Direct na de val stond de Heer al klaar. Ik zal vijandschap zetten, dat zegt hij tegen de duivel. Ik zal vijandschap zetten, dat zegt hij tegen de overste der wereld. Die mens verklaart de vijandschap niet aan de duivel. Nee, die had gekozen voor de duivel. Maar God zegt, nee, zo niet, zo niet, zo niet. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En dat zelf zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Nou, dat is wat gebeurt op Golgotha. Daar wordt de kop van Satan vermorzeld. En terwijl hij hangt te sterven, komt de overwinning steeds dichterbij. Johannes 12. Daar wordt gesproken door Jezus over zijn kruisdood. En weet je wat hij daar zegt? Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van de wereld buitengeworpen worden. Daar wordt hij buiten de hemel gesloten. Voor eeuwig en voor altijd. Zijn kop vermorzeld. Maar we weten, helaas moeten we zeggen ook vanuit ons persoonlijk leven, hoe deze duivel nog in ons leven zijn stem kan laten gelden. We hebben het zojuist gehoord, is er aanklagende functie jegens Jozua. Maar dat is hij nog niet verleerd. Maar één ding, zijn kop is vermorzeld. Hij heeft een nederlaag geleden. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Jezus heeft het uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. Alles wat er bij God te doen was, dus ook het vermorzelen van de kop van Satan, heeft hij volbracht aan het vloekhout der schande. Alle doelen zijn bereikt geworden. En daarom, hij kan ons nog heel wat kwaad bezorgen. Maar hij is zijn prooi kwijt. Maar dat nieuwe leven in ons mag opbloeien. En dan met alles wat daar nog in kan gebeuren, blijft één ding zeker. Dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dan zegt Paulus in de Romeinenbrief dat niets, ik zeg het nou maar kort in eigen woorden, dat niets en niemand ons meer zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Kom, dan ga ik een heel persoonlijke vraag stellen. Ook naar mezelf toe. Weten we nu, u ook thuis, weten we nu, hoe de macht van Satan, die grote tegenstander van God, die overste van de wereld, gebroken werd in ons leven, zoals het hier staat, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Ach, voorheen kon je zo makkelijk met hem huizen, nietwaar. Maar bij de eerste ritselingen van het nieuwe leven is dat voorbij. Je wordt bang voor de zonde, toch? En wat een smart heb je erover dat je het ook nog doet. Maar hoe worden we losgemaakt van het schrikbewind? Paulus zegt, die zonde heerst niet meer over mij. Want Christus heerst over mij. En dan moet de leugen wijken voor de waarheid dat Jezus Christus is de Zoon van God. O, wat wordt die naam ons dierbaar. Dat gaat toch steeds meer leven, nietwaar. Wat ga je ook steeds meer hunkeren naar de prediking van Christus. Dan kun je er ook niets op tegen hebben, hoor. Dat je bestaan wordt opengelegd, zoals het ook hier is gebeurd. Maar dat die weg, die verse en die levende weg die God in Christus heeft geopend, in al zijn heerlijkheid en volheid mag worden verkondigd. Opdat die naam voor mij zou zijn, zoals de schrift zo schitterend zegt, als een olie die uitgestort wordt. Zoals ook de geest is uitgestort op alle vlees. En dat zegt Kolbrugge zo mooi. Vlees is vlees. We zijn nooit geschikt voor genade. Hij maakt geschikt. Hij stort heil uit op vlees. Nou, die naam is ons vanavond ook gepredikt. En dan mag ik toch wel vragen. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Of, om het met de dichter van Psalm 75 te zeggen. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij, die is verteld men in ons land. Al de wonderen, uwer hand.
Amen. Nou, wij gaan nu samen zingen van Psalm 95. Herstel van Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Laat ons danken en bidden. Heere, wij noemen deze zondag weeszondag, maar wat is het waar gebleken ook vandaag, ik zal u geen wezen laten. We werden voorbereid op de komst van de Heilige Geest. En ook wat die geest zal doen en hoe heerlijk is dat op het Pinksterfeest gebleken. Wat een kracht gaat er toch uit van uw woorden door de Heilige Geest. En daar gebruikt u nu mensen voor. Petrus in de eerste plaats zal, en dat is al een wonder. En tot op de dag van vandaag is het wonder dat u mensen, zondaren roept om uw evangelie te verkondigen, zodat het ons mag gelden, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde, laat u met God verzoenen. En wat hebt u ook vanavond weer een appel op ons hart en leven gedaan, omdat wij niet in ongeloof ons van de Heer Jezus Christus zouden afwenden, maar het tegenovergestelde, om tot hem te gaan, kom tot mij, wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde. We kunnen dus zo ver bij u vandaan niet leven, of nochtans hebt u ons op het oog, en dat laat u ook horen, opdat wij niet ten onder zouden gaan aan onze ongerechtigheden, maar behouden zouden worden door de gerechtigheid van Christus, want die alleen redt ons van de dood. Heren, wij danken u dat dit evangelie nog steeds mag klinken, ondanks de bijzondere omstandigheden waarin wij leven. En wij mogen u danken dat uw woorden nog steeds verkondigd mogen worden, ook al is het dan onder heel andere omstandigheden als we gewend zijn. Maar wellicht is het alles nodig om ons te leren hoe bijzonder het is dat wij al die tijd naar uw huis mochten gaan onbelemmerd. Er was niets in de weg. En wij meenden dat grote voorrecht ook nog te kunnen misbruiken door onze plaats in de middagdienst leeg te laten, aan één keer kerkgang genoeg te hebben. Hoe kunnen we toch ooit genoeg krijgen van de Heere Jezus? Zouden we onszelf dan niet hebben onderzoeken of wij wel in het geloof zijn? En als we niet in het geloof zijn, zo hebben we gehoord, dan worden we geoordeeld. Ja, ten diepste zijn we al veroordeeld. Maar omdat wij niet aan het oordeel zullen prijsgegeven worden, bent u weer zo nabij gekomen. Omdat we alle haat en vijandschap zouden afleggen. En met de Pinksterlingen het zouden uitroepen. Wat moeten we doen? En dan is het antwoord kort en goed: bekeert u. O, denk toch eens anders over de Heere Jezus als dat je hele leven gedaan hebt. En laat nu de zonde je, waaraan je nu ontdekt bent geworden, bij mij brengen. Ik heb erop gerekend. Ik ben namelijk een zaligmaker van zondaren. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Heere, waar dan heen tot u alleen, jong en oud, klein en groot. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid ons kronen. Die in de nood onze redder is geweest. Heren, we mogen de nood van deze wereld aan u bevelen. Is dit niet de grootste nood, zo hebben we gehoord. Wanneer we ons in ongeloof blijven verzetten tegen de Heere Jezus. Ontdek er ons maar aan, Heren. Opdat wij overtuigd van de zonde van het ongeloof. Ons zouden haasten tot hem om ons levenswil. Gedenk uw kerk wereldwijd. Gedenk uw gemeente hier ter plaatse. De dienaar die gij hier hebt gesteld om het werk te doen op de kansel en in het pastoraat. Allen die een taak hebben, ook in deze vakante tijd. Onze ogen zijn op u geslagen, ook waar het gaat om verkiezing van ambtsdragers. Heren, bewaar en vermeerder uw kerk. Verzoen onze zonde en hem onze dank aan. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 45, het eerste vers. Psalm 45, het eerste vers. gaat dan heen in vrede. U die hier bent en u thuis, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.